iets uit het Evangelie naar Matteüs. Ik dacht aan een stukje uit Matteüs, hoofdstuk 11. Matteüs 11. Vers 2. Toen nu Johannes in de kerker de werken van de Christus hoorde, stond hij door middel van zijn discipelen een vraag. En zei tot hem, bent u degene die zou komen of moeten wij een ander verwachten? En Jezus antwoordde en zei tot hen, gaat heen. En bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden kunnen weer zien, kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En gelukkig is hij die over mij niet ten val komt. Toen u deze weggingen, begon Jezus tot de menigte te zeggen over Johannes. Wat bent u in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door wind bewogen? Maar wat bent u gaan zien? Een mens in zachte kleren gekleed? Zie, zij die de zachte kleren dragen zijn in de huizen van de koningen. Maar wat bent u gaan zien? Een profeet? Ja, ik zeg u zelfs meer dan een profeet. Deze is het van wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die uw weg voor u heen zal bereiden. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper. Maar de geringste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Van de dagen nu van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen. En geweldenaars rukken het weg. Want alle profeten en de wet hebben tot op Johannes geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die zou komen. Die oren heeft om te horen, laat hij horen. Met wie dan zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen die op de markten zitten en de anderen de woorden toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen gezongen en jullie hebben niet geweeklaagd. Want Johannes is gekomen zonder te eten en te drinken en ze zeggen een demon heeft hij. De Zoon des Mensen is gekomen en heeft gegeten en gedronken. En ze zeggen, zie een mens die een gulzigaard en wijndrinker is, een vriend van tollenaars en zondaars. En de wijsheid is gerechtvaardigd door haar werken. We hebben gezongen over het woord van God als een bijzonder middel om ons te leiden in ons lot. We lezen niet dat Johannes, toen hij met een probleem zat, het woord van God heeft geraadpleegd. Hij had het misschien niet eens ter beschikking. Maar wel zijn vraag naar die persoon bracht die zelf het woord van God wordt genoemd. En die hem een bijzonder antwoord heeft gegeven. Johannes de Doper is toch wel een hele tragische figuur aan de ene kant. Hij heeft een hele mooie taak gehad. Maar die was wel heel plotseling voorbij. We weten dat de geboorte van Johannes de Doper heel bijzonder was. En zijn moeder en de moeder van de Heer Jezus waren aan elkaar verwant. Hoe, dat weten we niet, dat zegt de schrift niet. Dus de hele gedachte dat Elisabeth een tante was van Maria staat niet in de schrift. En dat de Heer Jezus en Johannes de Doper dus ook verwanten waren, dat is ook duidelijk, maar in welke graad, dat weten we niet. Is kennelijk ook niet van belang. Maar in ieder geval, Johannes de Doper heeft op straat, notabene, aandacht gevraagd voor de Heer Jezus en aan de mensen gezegd, kijk, dat is nou het Lam van God. En hij had gelijk. Hij was de voorloper, de wegbereider. Een bijzondere taak. En de Heer Jezus citeert in het gedeelte dat we gelezen hebben, het vers uit Maleachi dat rechtstreeks over Johannes spreekt. Maar verwerkt dat vers niet in het antwoord dat hij Johannes gaat geven. En Johannes had ook lef. Hij durfde iemand uit de invloedrijke familie van de Herodessen te zeggen, jij leeft samen met een vrouw met wie je niet mag samenleven. Of je nou getrouwd bent of niet. Het was de vrouw van zijn broer. En Johannes had lef om te zeggen, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En dat heeft hem letterlijk uiteindelijk het leven gekost. En nu is dus aan die mooie carrière van hem als voorloper van de Messias een einde gekomen. Matthäus vertelt ons niet het verhaal van zijn gevangenneming. Die hele kwestie waar ik net even over sprak, dat hij durfde te vertellen dat er iemand binnen die hooggeplaatste familie over de schreef was gegaan, wordt hier niet verteld. Hij is gewoon ineens hier in de gevangenis. Hier wordt het zelfs gewoon een kerker genoemd. En wat hoorde hij daar? De werken van de Christus. Nou, wij weten wat de Heer Jezus voor werken deed. Ze worden opgezond in het vervolg. En Johannes hoort ervan. En hij begrijpt het allemaal niet meer. En hij is heel eerlijk om dat ook gewoon te zeggen. Dat mogen wij ook doen. Als wij dat wat de Heer in ons leven doet niet meteen kunnen plaatsen, dingen niet doet die wij graag hadden gewild, dingen wel doet waar wij niet op zaten te wachten, ja, wat kunnen we dan beter doen dan een vraag aan hem stellen? Dat kunnen wij niet op deze manier doen. We kunnen niet iemand afvaardigen met het verzoek iets aan de Heer te gaan vragen en dan met antwoord terug te komen. Wij kunnen op de knieën gaan, wij kunnen bidden, het aan de Heer voorleggen. En dan is dat soms al iets wat ons enorm helpt als we het de Heer bekendmaken en ons in zijn nabijheid plaatsen. Maar Johannes deed het op deze manier. Hij hoorde van alles wat de Christus, de Messias, deed. En hij stuurt, kennelijk was het mogelijk dat hij daar op bezoek van zijn leerlingen, van zijn discipelen ontving, iemand naar de Heer Jezus toe met de volgende concrete vraag. Bent u degene die zou komen of moeten wij een ander verwachten? Soms wordt dat uitgelegd alsof Johannes hier volkomen de draad kwijt is en zich afvraagt, heb ik het nou helemaal verkeerd gedaan? Heb ik nou de verkeerde persoon aangewezen als het Lam van God? Ben ik helemaal niet de voorloper van hem die nu deze dingen doet? Hadden we misschien met z'n allen op een ander onze aandacht moeten richten? Of komt die ander nog? Moeten wij een ander verwachten? Hij kon moeilijk ontkennen wat daar allemaal gebeurde. Hij hoorde ervan, het wordt hem ook weer bevestigd. Een mogelijkheid die ik zou willen suggereren is niet zozeer dat Johannes denkt, was het nou echt niet deze van wie ik zei, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, maar een ander. Niet ondenkbaar is dat Johannes bedoeld heeft, is er misschien nog iemand anders die hierna komt afmaken wat ik maar voor een deel heb gezien. Met andere woorden, was degene van wie ik, als ik Johannes zou zijn, gesproken heb, misschien een voorloper van de Messias. Johannes zegt dat er niet met zoveel woorden bij. In ieder geval, hij weet niet zo goed wat hij met de Heer Jezus aan moet. En hij zegt, bent u het nou? Of moeten we toch een ander verwachten? In welke hoedanigheid dan ook. En wat ik nou zo mooi vind, is dat de Heer Jezus niet hem verwijt dat hij dit vraagt. Wij zeggen wel eens als mensen tegen elkaar, domme vragen bestaan niet. Maar dit kun je ook niet een domme vraag noemen. Johannes heeft hier een bloedserieus probleem dat hij de Heer wil voorleggen. Want laten we wel wezen, het verhaal begint wel met vers 2 dat Johannes in de kerker zit. En als Johannes al geweten heeft dat die tekst uit Maleachi, die straks geciteerd gaat worden, uit Maleachi 3, vers 1. Ja, die zegt wel iets over Johannes, dat weten we. Dat maakt de Heer ook duidelijk tegenover de menigte, maar niet tegenover Johannes. Of Johannes zelf die tekst kende en wist dat dat op hem sloeg, dat weten we niet. Maar hoe dan ook, het Oude Testament spreekt niet over een gevangen voorloper. Met andere woorden, ik kan me heel goed voorstellen dat Johannes, wat hij ook van zichzelf heeft gezegd, hij moet meer, ik moet minder worden, ik ben niet waard zijn schoenriemen los te maken, zo van ik stel helemaal niks voor. Maar of hij er ook op gerekend had dat hij ineens in de gevangenis zou komen en op zo'n jonge leeftijd misschien al zou moeten sterven. Ik kan me voorstellen dat je daar toch behoorlijk van in de war raakt en niet goed weet, heb ik nou een kapitale fout gemaakt, dat ik daardoor ineens hier terechtgekomen ben of niet. Want dat is nogal wat. Als je als profeet niet degene hebt aangewezen die je had moeten aanwijzen. En ik kan me voorstellen dat Johannes behoorlijk aan het twijfelen is geraakt. Maar dan niet een vraag stelt over zichzelf, maar over wie de Heer Jezus is. Bent u degene die zou komen? Of moeten wij toch, of ook, of alleen maar een ander verwachten? Johannes krijgt antwoord van de Heer Jezus zelf. En wel heel rechtstreeks. Want in vers 4 staat er dat het volgende aan Johannes moet worden bericht. Namelijk, vertel aan Johannes, bericht Johannes, wat u hoort en ziet. En dat is niet niks wat zij konden horen en zien. Dat blinden weer zagen. Dat mensen die eerst kreupel waren konden lopen. Dat melaatsen werden gereinigd en doven konden horen. Ook nog dat doden worden opgewekt. Ik moet bekennen dat ik geen messiaanse profetie ken in het Oude Testament die dit zegt. Dat doden worden opgewekt. En als het wel zo is, word ik graag gecorrigeerd. Overigens, als we dit zien gebeuren door degene die wel messiaanse tekenen doet, dan is dat alleen maar een extra bewijs van de godheid van de Heer Jezus, die ook gezag heeft over de dood en dat op deze manier al voor het kruis laat zien. Dus misschien mag je het zo zeggen, Johannes krijgt te horen, deze man, ik, zegt de Heer Jezus, doe inderdaad de messiaanse tekenen en zelfs nog wat meer. Hij wekt ook doden op. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. En dan voegt de Heer er aan toe, heel fijnzinnig, heel fijngevoelig en gelukkig is hij die over mij niet ten val komt. Anders gezegd, Johannes krijgt er even een extra zaligspreking bij. Het hele lijstje staat in de bergrede, Matteüs 5 tot en met 7. Dat hele stukje zalig of gelukkig zijn. En dan krijgen we een opsomming. Maar de Heer zegt, ik heb voor jou nog een persoonlijke gelukkig spreking, zalig spreking. Namelijk, gelukkig is hij die over mij niet ten val komt. Je zou ook kunnen zeggen, daar ligt een kleine vermaning aan het adres van Johannes opgesloten. Want die is dan toch maar even, wat zijn denken betreft, gestruikeld over de Heer. Hij wist het allemaal even niet meer zo zeker. Maar de Heer vertelt hem wat hij in feite in het woord van God als bevestiging had kunnen zien. Afgezien dan van die extra daad die de Heer verricht heeft, namelijk dat hij ook doden heeft opgewekt. Of dat nou voorzegd staat of niet, ik denk het niet, maar de Heer had het wel gedaan. En daar werd van getuigd en de Heer zei, kijk maar, ook die boodschappers die met die vraag kwamen, die konden daarvan getuigen dat dat gebeurde en hebben dat gerapporteerd aan Johannes. Ik weet niet hoe het u gaat, maar diep in mijn hart vind ik het jammer dat ik hier niet lees hoe Johannes gereageerd heeft op dat antwoord. Dat zou ik eigenlijk dolgraag willen weten. Of Johannes toen helemaal gerustgesteld was. Of die gedacht heeft, ja, dan is ook mijn leven in handen van hem wiens voorloper ik was. Dan is het ook aan God om te bepalen of mijn dienst hier op aarde er inderdaad volledig op zit of niet. Maar het staat er gewoon niet. En kennelijk is het dus ook voor ons niet van belang. Wat ik wel heel mooi vind, en dat is ook maar beter om je te beperken tot wat er wel staat, dat is dat de Heer Jezus het voor Johannes opneemt. De mensen hadden kunnen zeggen van, nou, dat is me toch ook een mooie voorloper, zeg. Die ziet voor zijn ogen gebeuren wat de oud-testamentische profeten hebben voorzegd. Hij heeft ook zelf gezegd, zie het lam van God. En dan heeft hij een beetje tegenwind en dan is hij meteen de draad volledig kwijt. Nee, zo zegt, spreekt de Heer niet over hem. En hij geeft onderwijs door hem een paar vragen te stellen. Dat is een heel bijzonder om dat zo te doen. Je betrekt je publiek in datgene wat je eigenlijk wil zeggen. De Heer had natuurlijk ook een kleine toespraak kunnen gaan houden over Johannes de Doper. Die enkele schriftplaats die over hem gaat, die noemt de Heer zometeen ook. Maar de Heer stelt vragen. Hij zegt, wat zijn jullie eigenlijk gaan bekijken in de woestijn? Want iedereen wist dat Johannes in de woestijn rondliep. Met die kameelharen mantel. En dat hij sprinkhanen en wilde honing consumeerde. Nou, dat had de gemiddelde Israëliet niet op zijn dagelijks menu staan. Maar Johannes wel. Hij werd daardoor gekenmerkt. Zo duidde men hem aan. Die man die dat doet. En die doopte ook nog. Een doop van bekering tot vergeving van zonden. En hij boodschapte ook het koninkrijk der hemelen van God is nabij gekomen. De Heer zegt, als je nou toch eens in die woestijn rondliep, hè, wat zag je dan eigenlijk precies? Een riet door wind bewogen. Nou, natuurlijk groeit er in de gemiddelde woestijn geen riet. Dat groeit aan een rivieroever. Aan de Jordaan. Daar is Johannes natuurlijk ook geweest. Namelijk om te dopen. Maar de Heer zegt, nee, ik heb het over de woestijn. Wat heb je daar nou gezien? Nou, bepaald geen man die comfort voor zichzelf zocht. Want dan ging je wel de woestijn uit richting de steden of de dorpen. En hij was ook niet, en dan interesseerde de Heer niets, dat riet niet in de woestijn groeit, maar aan een oever. Je kunt hem ook niet bepaald vergelijken met een door de wind bewogen riet. Hij waaide niet met alle winden mee. Johannes had lef. Daar hebben we net al even aan gedacht, dat hij zelfs koningen durfde aan te spreken op hun wandel. En niet dacht, ik doe maar even rustig aan, want straks zet die meneer mij nog in de gevangenis. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft het gewoon gezegd. Hij waaide niet met alle winden mee, met alle wind van leer, zoals Paulus later zou schrijven. En wat nog meer? Hier zegt nog een keer, vers 8. Maar wat bent u gaan zien? Een mens in zachte kleren gekleed. Zij die de zachte kleren dragen zijn in de huizen van de koningen. Nee, we hebben er al aan gedacht. Hij droeg geen zachte kleren. Hij droeg een kameelharen mantel. Geen super modieuze kleding die hoge plaatsten droegen. Nee, zei de Heer, dan moet je ergens anders naartoe gaan. Dan moet je in de paleizen van de koningen, de huizen van de koningen gaan kijken. Overigens is het wel wrang om te weten dat Johannes op dat moment gevangen zat in het paleis van koning Herodes Antipas. En hij zat niet in de afdeling waar men vrij in dat soort kleding rondliep, die zachte kleren. Nee, hij zat in de gevangenis. Met andere woorden, Johannes is bepaald niet iemand die zich aanpaste aan de mode van zijn tijd en aan het denken van zijn tijd. En hij paste zijn boodschap ook niet aan aan zijn gehoor, dat hij meebewoog. Zoals Petrus en Paulus schrijven over de mensen in de eindtijd. Die zichzelf leraren verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. En als onderwijs gegeven wordt dat conform het woord van God is, ja, dan heb je in sommige landen het risico dat het met je gaat zoals hier met Johannes de Doper. Johannes ging niet mee met het denken van de mensen, met het uiterlijk en de praktijk van de mensen, en hij lette niet op de consequenties. En dan zegt de Heer, wat heb je dan wel gezien? Een profeet? Nou, het antwoord zou altijd moeten zijn, ja, inderdaad. Johannes was een profeet. Hij zag er een beetje uit zoals Elia, die ook soms omschreven werd aan zijn uiterlijk. Als ze aan Agab zeggen, ja, hij zag er zo en zo uit, dan beschrijven ze ook die mantel. En dan zegt hij, ja, nou weet ik over wie het hebt, dat is inderdaad Elia. En hier is het de profeet Johannes de Doper. De Heer zegt, ja, hij is zelfs nog meer dan een profeet, vers 10... Deze is het van wie geschreven staat, zie, ik zend mijn bode voor u uit die uw weg voor u heen zal bereiden. Nou, dat is inderdaad uit Maleachi. En dat is wel een heel bijzonder hoofdstuk. Misschien kunnen we het even erbij pakken. Maleachi, laatste boek van het Oude Testament. Het één na laatste hoofdstuk. Maleachi 3, vers 1. Zie, ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En dan gaat het meteen door. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de bleker. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offer brengen. Dat is de Heer aan het begin van zijn rechtvaardige regering in het vrederijk. En Johannes die heeft dat gezegd. Het koninkrijk is nabij gekomen. Maar de koning is verworpen. Maar eerder is nog de voorloper van de koning verworpen. En dat heeft Johannes opgemerkt. En het is niet zo vreemd dat hij daardoor van streek is geraakt. Hoe dan ook, de Heer zegt hier over hem het volgende. Ten eerste dat Maleachi het over hem had. Deze is het van wie geschreven staat. En dan zegt de Heer er iets bij, in vers 11. Voorwaar ik zeg u, en dan zegt hij niet van, ach, Logisch, deze man had het ook eens een keertje mis. Mag het misschien een keer? Moet je eens kijken wat een leven hij geleid heeft. Nee, de Heer zet hem, als ik het zo mag zeggen, op een voetstuk. Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper. Maar de geringste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Van de dagen nu van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen en geweldenaars rukken het weg. Moeilijke tekst, ook om te vertalen. Staat ook niet in alle vertalingen op dezelfde manier en dat kan ik me goed voorstellen. In ieder geval, er is een heleboel in deze woorden dat we wel kunnen begrijpen. Namelijk dat Johannes door de Heer gezien wordt als iemand waar je respect voor moet hebben. Hij noemt hem, even in gewoon Nederlands gezegd, een groot man. Aan de andere kant laat hij ook horen dat Johannes gesproken heeft over een tijd die hij zelf niet heeft meegemaakt. Namelijk de tijd waarin het koninkrijk, geregeerd door de koning, zichtbaar gestalte zal krijgen. Maar wat is er dan wel gebeurd? Wel, vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen. Of, zie de voetnoot in de Telesvertaling, geweld aangedaan. Andere vertalen weer vurig nagestreefd. En geweldenaars rukken het weg. Er is twee keer sprake van geweld. Van datgene wat je nou niet direct aan uitdrukkingen verwacht bij het vestigen van dat koninkrijk. Volgens mij maakt de Heer hier duidelijk, ik zeg het voorzichtig, dat het koninkrijk niet meteen zodanig zichtbaar zal zijn als de oud-testamentische profeten en ook Johannes hebben geprofeteerd. Namelijk geleid door de Messias die in Jeruzalem zit en vandaar het land en de wereld gaat regeren. Nee, er zijn tegenstanders. En uiteindelijk hebben die tegenstanders ook de koning zelf durven verwerpen. En de Heer gebruikt daarvoor gespierde uitdrukkingen in vers 12. En dan in vers 13, want alle profeten en de wet hebben tot op Johannes geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die zou komen. Daar hadden we net ook even over kunnen lezen in Maleachi. Want het vierde hoofdstuk spreekt over hem. Namelijk in vers 5. Maleachi 4, dan is eerst sprake van een oordeelsdag die komt. De dag van de Heer. Dat zijn de oordelen die het vrederijk inleiden. Dat is hoofdstuk 4, Maleachi 4, vers 1 tot 3. En dan vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Wat zegt de Heer daarover? Vers 14, als u het wilt aannemen, hij is Elia die zou komen. De Heer zegt niet, die Elia in Maleachi 4 is dezelfde als die voorloper, die bode in 3 vers 1. Nee, de Heer zegt er iets bij. Als jullie hem nou hadden aangenomen als voorloper, dan zou hij tevens gefungeerd hebben als de Elia die jullie, ook wat jullie harten betreft, zou voorbereiden op de komst van het koninkrijk van God. Maar daar zat hem nou net de crux. Ze hebben hem niet geloofd. Een aantal wel. Ook in die tijd was er een gelovig overblijfsel uit Israël dat zich door Johannes liet dopen in het besef van eigen zondigheid. Die doop van bekering tot vergeving van zonden, die is toegepast op mensen die zeiden, die Johannes heeft gelijk. Wij deugen van binnen inderdaad niet. En wij kunnen niet onveranderd het koninkrijk ingaan. Dat zijn wij niet waard. Net zoals Johannes het niet waard was de schoenen van de Messias los te maken. Maar het gros van het volk heeft niet alleen de Messias, maar ook zijn voorloper Johannes verworpen en op zijn boodschap geen acht geslagen. Hebben zich niet laten dopen, hebben niet met zijn boodschap ingestemd. Voor hen, voor het gros van het volk, was hij niet de Elia die zou komen. En er zijn redenen om te denken dat er inderdaad iemand in de geest en de kracht van Elia zal komen in de toekomst. En veel orthodoxe Joden houden daar ook nog altijd rekening mee. Zelfs bij bepaalde maaltijden die ze gebruiken, hebben ze ook een zetel voor Elia gereserveerd. In afwachting van hem die komt als voorbereider op het Messiaanse Rijk. En het had Johannes de Doper kunnen zijn, zegt de Heer hier, als u het wilt aannemen. Hij is Elia die zou komen. En waarom hebben ze dat niet gedaan? Wel nu, er staat in vers 15, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En ze hebben dat niet gedaan. En dan het vervolg. Je zou zeggen, waarom begint de Heer nou plotseling ineens over dit geslacht, deze hele generatie? Wat is de fout in hun denkwijze? Nou, de Heer vergelijkt ze eerst met kinderen in vers 16 die op de markt zitten en aan anderen de woorden toeroepen. We hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen en jullie hebben niet geweeklaagd. En dan gaat hij laten merken dat dat toch met Johannes te maken heeft. Want Johannes is gekomen zonder te eten en te drinken en ze zeiden, een demon heeft hij. De zoon des mensen die heeft wel gegeten en gedronken en daar hebben ze ook allerlei lelijks van gezegd. Het is alsof de Heer wil zeggen, jullie willen eigenlijk alleen maar luisteren naar mensen die aan jullie verwachtingspatroon voldoen. Want als jullie op de fluit spelen, dan moet er ook meteen gedanst worden op jullie wijsje. En als jullie klaagliederen zingen, dan willen jullie ook meteen dat de mensen met jullie stemming instemmen en mee gaan klagen. En zo iemand was Johannes juist niet. En dan vergelijkt hij Johannes ook met zichzelf, door te laten horen dat er één aspect was waarin hij en Johannes verschilden, en dat was eten en drinken. Johannes had dat bijzondere menu waar we net al aan gedacht hebben. Dat wordt hier genoemd als zonder te eten en te drinken. Bedoeld is natuurlijk zonder te eten en te drinken wat men normaal vond. En dat werd afgekeurd. En de Heer eet gewoon, zelfs met tollenaars en zondaars. En het is weer niet goed. Dus de Heer vergelijkt dat met de manier waarop kinderen reageren op mensen die zich niet gedragen zoals zij eigenlijk willen, wat hun liedjes en hun instrumenten betreft. Johannes heeft zich daar nooit iets van aangetrokken. En de Heer Jezus ook niet. En het is nooit goed. Men heeft Johannes afgewezen. Men heeft de Heer afgewezen. En wat is dan wel van belang? Het is weer zo'n verrassend zinnetje waar de Heer dit stukje mee afsluit. En de wijsheid is gerechtvaardigd door haar werken. Op een andere plaats staat door haar kinderen. En er zijn ook handschriften die dat hier hebben. Dat komt allebei op hetzelfde neer. Als je een kind van de wijsheid bent, dan betekent het dat je je ook wijs gedraagt. Dan ben je een kind, een persoon in wie die wijsheid zichtbaar is, gestalte krijgt. Door je daden. Dus of je nou kinderen leest of werken, het komt op hetzelfde neer. En wat de Heer hier in feite zegt is, deze mensen die zowel Johannes als de Heer hebben afgewezen, hebben daarmee laten zien dat ze niet over wijsheid beschikken. En dan zou je kunnen zeggen, ja, hebben wij dat dan wel van nature? Zijn wij dan allemaal van die slimmerikken die meteen die schriftplaatsen op de juiste mensen zouden hebben toegepast en gezegd hebben, wacht eens even, ik zie daar iemand die voldoet aan de profielskets van Maleachi. Laten we hem ook maar aannemen, dan is die ook meteen Elia. Of die messiaanse profetieën meteen terugzien in het leven van de Heer Jezus? Nou, zulke mensen kom je eigenlijk zelden tegen in de schrift. Tenminste, nooit in deze beschrijvingen. Hoewel er gelukkig voorbeelden zijn van mensen die zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus hebben aangenomen. Maar het mooie is, de Heer Jezus is zelf voor ons die wijsheid geworden die wij van nature niet bezitten. In 1 Korinthe hoofdstuk 1. 1 Korinthe 1. En daar ga ik mee afronden. Dan zien we dat het uiteindelijk allemaal van God komt. Vers 26. 1 Korinthe 1, vers 26. Want kijk naar uw roeping, broeders. Hij schrijft daar dus aan de gelovigen in Korinthe. Dat er, hè, onder jullie, niet vele wijzen zijn naar het vlees. Oftewel, die gelovigen in Korinthe waren niet allemaal met mensen met het hoogste IQ. Geen niet allemaal briljante schriftgeleerden. Niet vele machtigen, niet vele aanzienlijke, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. Wijzen naar de normen van de wereld. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees roemt voor God. Opdat dus niemand kan zeggen, ja, maar ik heb dat wel allemaal ingezien. En dan zien we dat we ons niets hoeven te verbeelden, want Paulus schrijft daar in vers 30, uit hem toch bent u in Christus Jezus. Dus we hebben onze geestelijke oorsprong in hem en we bevinden ons in hem, in nauwe gemeenschap met hem. Die ons geworden is wijsheid van Gods wegen. Gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Dus we hebben niets om trots op te zijn. En als die wijsheid gerechtvaardigd wordt door haar kinderen, als wij dus als wijze kinderen wandelen, dan is dat niet onze prestatie. Dan mogen wij zeggen, ja, dat is omdat wij ons geestelijk leven, ons totale nieuwe bestaan, aan de Heer Jezus te danken hebben. In wie we geworteld zijn, met wie we nauw verbonden zijn, en die zelf, die wijsheid van Gods wegen, voor ons is geworden. En dat niet alleen, ook onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. En dan is er geen aanleiding meer om te roemen in onszelf, maar alleen in de Heer. Johannes zat met vragen over zijn eigen taak, zijn eigen roeping, zijn eigen lot. En ons lijden in ons lot. Johannes kreeg de antwoorden van hem die zelf het woord van God was en die het woord van God ook citeerde. Wij kennen de Heer Jezus als ons leven, als onze wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing. En ook als wij met vragen zitten over onszelf, over anderen, over ons leven, dan mogen we naar hem toe gaan en die vragen stellen en ons laten verrassen door wat hij naar voren brengt. Bijna altijd totaal anders dan wij verwachten. Ik zeg het voorzichtig. Maar in de meeste gevallen is het verrassend, is het nieuw, is het verkwikkend. En ook al snappen we het dan niet allemaal altijd meteen, we mogen hem toch danken voor het feit dat hij ons niet afwijst en ons ook deelgenoot maakt van zijn denken en van zijn wijsheid.